De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Ayse Siemen.
En er zaten natuurlijk heel wat belastende zaken in, dan wel onhandige zaken. Zoals zij correspondeerden via de app en telefoon. Ja, dat heb ik zelf overigens ook wel eens, zodat het dan net allemaal iets te kort door de bocht gaat. Maar als je dat allemaal bekijkt met de gekleurde bril van hier zit een moordenares, ja, dan kom je er wel.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en ik heb een nieuwe co-host. Want Chris is er nog even wat langer tussenuit. En omdat we jou als luisteraar niet langer zonder nieuwe aflevering willen laten zitten, hebben we met instemming van Chris strafadvocaat Ayse Siemen gevraagd om Napleiten bij te staan. Van harte welkom Ayse.
Leuk om hier te zijn, Wouter.
Waarom wilde jij ooit advocaat worden? Laat ik daar eens mee beginnen met deze vraag.
Nou, niet omdat het een roeping is toen ik 10 was. Maar wel omdat ik het leuk vind om een strijd te voeren. Een intelligente strijd te voeren in de rechtszaal. Ja. Te overtuigen. Mensen bij te staan die de underdog zijn. Dat geeft wel gewoon een heel fijn gevoel. En je draagt bij aan de rechtsstaat.
Ja, en onze luisteraars die kennen jou misschien van aflevering 3 en die draaide om gifmoordenares Ada S. Ja. Maar meer recent kennen ze je misschien ook van de strafzaak tegen een van de vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Want in die zaak sta jij Camiel E. bij en hij wordt erop van verdacht opgetreden te hebben als spotter en chauffeur bij die moord. En hoe is het om een zaak te doen met zo enorm veel media-aandacht?
Ik vind dat toch best wel ingewikkeld. De aanwezigheid van de pers en steeds, niet één enkel keertje, maar elke keer weer, maakt wel dat een zaak beladener wordt dan normaal. En er zijn advocaten die daar moeiteloos mee om kunnen gaan. Ja. Ik heb dan de neiging om gewoon naar voren te kijken, naar alle toga-dragers en me eigenlijk een beetje ver te houden van alles wat achter me gebeurt en het een beetje gewoon buiten me ervoor af te sluiten.
Ja, en nu maak je dus zelf eigenlijk ook een beetje onderdeel uit, hè, van die media bij deze podcast.
Ja, klopt. Ja. Mediapersoonlijkheid wordt dus niet per se iets van mij. Maar ik moet zeggen, ik vind podcasts zoveel leuker en interessanter dan talkshows. Dat ik me heel vereerd voelde en nog steeds voel dat ik hier met jou dit mag doen de komende weken.
Ja, met betrekking tot talkshows, dan kunnen we elkaar echt een hand geven. Voordat we verder gaan, nog eerst even de huisregels, want die zijn onveranderd, lieve luisteraar. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Ayse bij betrokken is geweest. En we gaan naar de zaak en die draait om supermarktondernemer Chris Grimwis. Die komt in de avond of nacht van 8 op 9 december 2020 plotseling om het leven in zijn woning in het Brabantse Halsteren. In zijn bloed wordt een hoge dosering van een zelfmoordmiddel gevonden. De laatste die Grimwis in levende lijven ziet is zijn vriendin Yvonne K. En in haar woning wordt later datzelfde middel gevonden. Wat ook blijkt, 2 maanden voor zijn overlijden heeft Grimwis zijn testament aangepast. Yvonne K. is opeens zijn enige erfgename. Reden voor het Openbaar Ministerie om Yvonne K. te vervolgen voor moord met voorbedachte raden. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Esther Vroeg uit Den Bosch. Van harte welkom, Esther.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Jij bent 25 jaar advocaat en ik zag op de bio op jouw pagina, op jouw webpage, zag ik dat jij ook fervent boekenschrijfster bent. Waar haal je de tijd vandaan?
Fervent boekenschrijfster? we hebben gewoon dossiers liggen. Meestal wel inderdaad van afgesloten zaken. Dus het verhaal schrijft zichzelf, hè? Zoals dan zo mooi wordt gezegd. Ja. Ja.
Heb jij wel eens over nagedacht, Ayse, om boeken te gaan schrijven over zaken van de moord op Peter R. de Vries bijvoorbeeld?
Nee.
Esther, hoe kwam deze zaak rondom Yvonne K. bij jou terecht? Hoe ging dat?
Ja, ik had er natuurlijk wel iets over gelezen in de krant, maar dat zal hetzelfde zijn als bij eisen bij jou. Op een gegeven moment is er zoveel nieuws en zoveel rechtszaken dat je het ook niet volgt.
Nee.
Yvonne K. die was, wat je net terecht al opmerkte, in december 2020 wel meteen als verdachte aangemerkt, maar bleef al die tijd op vrije voeten lopen. Dus ze liet zich wel bijstaan door een advocaat, maar gewoon een hele nette advocaat die er ook van uitging, samen met haar cliënten, dat ze ter zijner tijd wel een keer ontboden zouden worden op het politiebureau om haar kant van het verhaal te vertellen.
Ja.
Nou, dat ontbieden ging niet zomaar. Dat gebeurde dus niet. Dus er kwam een arrestatieteam in oktober 2021 daar binnenvallen.
Ja.
En toen bleek dat het hart tegen hart was. En Yvonne maakte zich toen wel eens in zorgen van, ja, heb ik nu wel de juiste advocaat naast me staan? Want het is nu gewoon een moddergevecht aan het worden.
Ja.
En dat is ook wel echt de insteek direct van justitie ook geweest.
Wat bedoel je?
Ja, gewoon, het is echt hard, heel hard gegaan.
Maar het gaat natuurlijk ook wel om een serieus feit, hè? Een moordverdenking.
Ja. Nee, absoluut. Dus dat is de reden geweest waarom haar familie en overigens bevriende misdaadjournalist gevraagd hebben. Zou Esther die zaak willen overnemen?
Of welke misdaadjournalist was dat?
Ga ik jou niet vertellen.
Oh, nou zeg. Raakt dat aan geheimhouding, Aisha?
Zie je nou? Dus er zijn toch wel advocaten die ook nog eens een klein beetje bevriend kunnen zijn met een misdaadjournalist.
Nou, dat zijn er meer dan je denkt.
Ik denk niet dat het aan de geheimhouding raakt. Nee. Ik denk dat Esther het mag vertellen als het zou willen vertellen.
Jolande van der Graaf geweest, oud-telegraaf journaliste. En dan ga je natuurlijk een beetje de zaak googelen. En dan denk je, nou, het staat er allemaal niet al te rooskleurig op.
Nee, want je dacht, dit is een klus die wel spittig kan gaan worden. Hè? Want in het begin weet je natuurlijk nog niet wat het allemaal precies is.
Nou ja, zoals ik het las uit de media, dan stond het er eigenlijk stond ze wel met 100-0 achter. Op alle fronten, zeg maar.
Ja.
En mijn gewoonte is dan wel om iemand eerst te bezoeken. Dus ik heb ook netjes toestemming van die advocaten gevraagd. Die vond het allemaal prima. En toen heb ik haar bezocht in Nieuwsluis of het überhaupt klikte. En daar zag je wel een hele strijdlustige tante, dat wel.
Hoe was jouw eerste ontmoeting met Yvonne K? Wie trof je aan? Wat voor vrouw
was had het? Gewoon qua vooroordeel had ik een soort, gold digger, een soort bimbo een beetje voor ogen. Hè? Want ze verleidt zo'n man, zo komt het in de media. Die maakt zijn miljoenenerfenis, lijkt het onder al dan niet morele druk of dwang of verliefdheid of wat dan, hoe je het ook wil noemen, maakt hij over aan haar. En ja, dan zag ik een dame met een heel tuttig mevrouwtje. Met een boblijntje, klein, keurig, een beetje kakuneus gekleed. Ze lag dus ook helemaal niet goed in de gevangenis in Nieuwersluis.
Mm-hmm.
Heel strijdlustig, maar heel, heel verdrietig. En op mij kwam het wel zodanig oprecht over dat ik zei van ja, het wordt dan wel een hele klus die we aangaan. Want je zult dus per details die naar buiten zijn gebracht als zeer belastend. En eventueel ook als bewijs, dan als steunbewijs voor een veroordeling, zullen we dus samen moeten gaan ondermijnen.
Ja, en wat vertelde zij jou? Wat vertelde zij over van, joh, ik word hier verdacht van deze...
Ja, moment? Eigenlijk ook exact hetzelfde verhaal wat ze natuurlijk in de zittingszaal heeft herhaald. En tijdens al haar verklaringen van, ik ben daar ingevlogen om terminale zorg te verlenen aan de inmiddels overleden partner van Chris Grimwis.
Ja, want hoe was die situatie? Hoe is zij met hem in contact gekomen? Misschien moeten we dat even uitleggen aan de luisteraar.
Mijn cliënte die was gespecialiseerd in terminale zorg. Maar daarnaast deed ze ook euthanasie-advisering. Dus geen begeleiding, want dat mag niet. Dat was een arts overgelaten, maar advisering. En daar ging ze nog wel erg prat op. En daar was ze ook wel heel erg mee bezig. En dat werkte natuurlijk ook in de strafzaak zeer ten nadele. Ja, ze werd eigenlijk een soort engel des doods neergezet die wel heel erg morbide gedacht had over de dood, et cetera.
Ja, want zij zou dus de vrouw van Chris Grimwis helpen bij verzorging. Hoe zat dat?
Ja, die vrouw was terminaal en daar was gewoon eigenlijk een groep dames die permanente zorg verleende.
In dat huishouden, want hij was een rijke supermarktondernemer uit Halsteren. Hij was een bekend gezicht in dat dorp, een vooraanstaand burger. En hij zei van, nou, ik heb hulp nodig in de huishouding of bij de zorg voor mijn terminale vrouw. En daar was Yvonne K.
Ja.
En zijn vrouw overleed eigenlijk betrekkelijk snel nadat Yvonne K. in dat huis kwam, toch?
Ja, en het is wel zo dat er vervolgens ook verhalen door het dorp de ronde deden, die later ook opgevoerd zijn als bewijs, dat zij al hand in hand het kerkhof samen afliepen na de uitvaart, na de begrafenis van de overleden echtgenoten. En dat zette natuurlijk wel qua bloed bij deze en gene. Dus ze hebben heel kort daarna een relatie gekregen.
Na de dood van zijn echtgenote. Ja, wat is haar dood? Is de dood van de vrouw van Chris Grimwis, is die onderzocht?
Ja, en dat werd ook per direct in de media gebracht, dat het lichaam opgegraven werd, dus exhumatie plaatsvond.
Ja, dus dat is zo'n opgraving, ja, een exhumatie. Ja,
ja. En onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, dat is eigenlijk altijd, maar onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, gelet op de verdachte omstandigheden. En ook dat is natuurlijk een heel eigen leven gaan leiden, zodanig dat 's avonds al bij Hart van Nederland gezegd werd van ja, het is een seriemoordenares. En die berichtgeving, die dus ook heel lang is voort blijven etteren. Hè, want justitie had al lang de uitslag binnen dat die mevrouw op natuurlijke wijze was overleden. Namelijk aan longsteen.
In haar lichaam is dus helemaal niks van dat zelfmoordmiddel aangetroffen.
Maar dat is door blijven, wat ik net zeg, etteren. Waardoor dus een beeld verscheen, inderdaad wat IJssen net schetst. Van manipulatieve dame komt daar het gezin binnen. Nou, die vrouw staat in de weg aan haar financiële redder, zeg maar. En vervolgens ga ik direct met die man er vandoor. Hij wijzigt zijn testament, hij geeft hele grote cadeaus, verbouwt de woning. En op een gegeven moment heb ik hem ook niet meer nodig en dan vermoord ik hem.
Ja, die beeldvorming, hè, dat is natuurlijk in strafzaken, dat speelt in grote strafzaken natuurlijk vaak een rol. En heb jij ook wel eens dat je dan, als je in zo'n zaak bijvoorbeeld, hè, we hadden het net over de zaak Peter R. de Vries, als je daarin figureert en je ziet dan berichtgeving, dat je zit te ergeren als je dan dat soort programma's kijkt? Of,
ja. Ja? Ik heb me kapot geërgerd. Ik snap tegelijkertijd wel het belang van verslaggeving, ja, in zo'n zaak. En zeker in een zaak waar de emoties hoog oplopen. Maar tegelijkertijd klopt er ook een groot deel niet van de berichtgeving. Mm-hmm. En heb je wel het gevoel dat je tegen al die vooroordelen op zitting nog eens een keer extra je best moet doen om die vooroordelen in de media weg te halen.
Had jij dat ook in deze zaak?
Nou, wat ik net zei, door die berichtgeving bij allerlei talkshows en zelfs respecterende media, ja, vooral tv hoor, want ik moet eerlijk zeggen, de kranten die brachten het veel genuanceerder in een later stadium, maar dat is wel door ons toedoen ook geweest,
ja,
moest ik dus op heel veel fronten tegelijkertijd strijden. Kijk, normaal laat je dingen gaan, tenminste zal IJs ook bevestigen, en dan kijk je naar bewijs. Alleen het probleem was dat hier meer dan 165 getuigen zich melden naar aanleiding van de berichtgeving van seriemoordenares. En die pompte eigenlijk het hele verhaal op van, ja, uiteindelijk als je het ging analyseren, sloeg het nergens op. Van, ik heb ook wel eens met haar gewandeld. Ze was toen al heel erg bezig met geld. Er waren mannen die zich melden, die zeiden, ja, ik had een keer een date met haar. En ze wilde diezelfde avond dat ik mijn testament zou wijzigen op haar naam. Ja, ja. En zo ging het maar door.
En heeft de politie in opdracht van justitie al die verklaringen ook uitgelopen? Of wat?
Ja, maar en dat vind ik ook wel, dat moesten ze ook wel natuurlijk. Want op een gegeven moment als iemand zich meldt en zegt van, ik heb iets heel belangwekkends te melden in de zaak, ja, van Yvonne K., dan is het ook aan justitie om daar iets mee te gaan doen. Alleen, op een gegeven moment zie je ook, dat heb ik op een gegeven moment ook benoemd, dat het dossier eigenlijk helemaal vervuild wordt door dit soort verklaringen die niet redengevend zouden moeten zijn. Aan de andere kant heb je er wel mee te maken, want de officieren hebben ook echt gegrasduind in die verklaringen, hè, waardoor het beeld naar buiten kwam van, dit is zo'n geldbeluste vrouw, dat is het enige wat haar drijft.
Ja, dat is een beetje de elementaire vraag, hè, Ayse, in deze zaak. Van wat is dat voor vrouw dan, hè, die Yvonne K? Heb jij toevallig de podcast De Gifdode geluisterd?
Zeker, met heel veel plezier ook.
Ja, die is van het AD en het Brabants Dagblad. En het is een goede podcast. Jij hebt er ook aan meegewerkt, Esther Voer. Ik kan hem ook echt wel aanbevelen aan onze luisteraars. Maar Yvonne K, die kwam daar wel op mij over, althans, ik weet niet of jij dat ook had, Ayse, als een vrouw wel met een soort getroubleerd verleden.
Absoluut. Absoluut het geval geweest, ja. Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is een vrouw die misschien toch wel een bepaalde hechtingsproblematiek had, hoewel ik geen psycholoog ben, maar erg op haar strepen kon staan. Maar niet op de meest elegante manier, laat ik het zo maar even noemen. Waardoor ze dus ook heel veel mensen tegen zich in het harnas werkte. En dat was ook heel duidelijk te zien met de politieverhoren. Richting de nabestaanden van Grimwis. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat het wel iets met iemand doet. Hè? Op het moment dat je als verdachte wordt aangemerkt, en stel je voor dat ze wel onschuldig zou zijn.
Ja.
Hè? Dus hè, dat je dan het gevoel hebt dat je met je rug tegen de muur staat, en dat de enige die nog met je mee probeert te vechten, je advocaat is. Maar ook nog, natuurlijk altijd maar tot op bepaalde hoogte. Hè? Wij moeten natuurlijk wel professioneel blijven.
Ja.
En al die emoties, met alle respect, ja, ik ben geen advocaat. Ik ben geen hulpverlenende advocaat.
Heb jij dat? Herken je dat, Thijs?
Ja, nee. Ik ben ook geen hulpverlenende advocaat. Dit is mijn takenpakket. Ik kan je hierbij helpen en niet meer of minder.
Ja.
Maar in het geval van Yvonne K., dat vind ik dan wel opvallend, dat jij haar, jij focust je dan op haar getroubleerde verleden.
Nee, focus me niet. Nee, maar het viel me gewoon op. Er kwam een vriendin van haar aan het woord in die podcast.
Ja.
En die zei, we zijn allebei eigenlijk in een kil gezin opgegroeid. Ja. Zoiets werd er gezegd. Zonder liefde. Dat zo kwam het op mij over.
Ja, wat bij mij bleef hangen was met name een vrouw die zegt, ik heb mijn man niet vermoord. Of ik heb mijn vriend niet vermoord.
Ja, ja.
En dan hou je eigenlijk in de hele verdedigingslinie over, is het moord of is het zelfmoord?
Dus dat is voor Yvonne K. dan alles of niets?
Ja, want verplaats je ze in die vrouw. Die wordt ook vastgezet omdat zij daarvan wordt verdacht dat ze haar man heeft vermoord.
Ja.
En er wordt van haar van alles en nog wat over haar gezegd. Ze wordt door het slijk gehaald. Gold digger, noem het maar
in de media bedoel je? Ja.
In de media, ja. Maar dat krijgt zij natuurlijk ook te lezen over zichzelf. En ga je daar maar eens tegen verdedigen.
Ja, daar is de rechtszaal natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet de plek voor om je daar tegen te verdedigen.
Ja, het is zo'n uiteindelijk uitgekiende actie geweest. Dat
van wie?
Ja, ik denk dat er wel een samenspel is geweest van het Openbaar Ministerie, de recherche ook, maar ook de nabestaanden. Maar ze had natuurlijk ook nog een eerdere relatie gehad. Die man heeft zelfmoord gepleegd. En die twee dochters, ja, volgens mij is het gewoon ook echt gepland. De dag voor de inhoudelijke zitting gaven die nog een heel groot interview in het AD.
Ja, want dat is een van die dingen waarvan ik dacht van ja, dat moet ik even toelichten. In 2012 had Yvonne K. een relatie met John Boom.
Klopt.
Die relatie heeft 8 jaar geduurd. Hij pleegde op 30 juli 2011 zelfmoord. Zijn testament was kort voor zijn dood gewijzigd ook ten gunste van Yvonne K. Zijn 3 dochters die vertrouwden dat destijds niet helemaal. En waarom vertrouwden ze het niet? Omdat ze eigenlijk te horen hadden gekregen dat hun vader was overleden. En op het moment dat ze dat te horen kregen, bleek hij al te zijn gecremeerd. Toen hebben ze daarvan melding gemaakt bij de recherche of bij de politie. Die zeiden toen, nou, we kunnen daar eigenlijk niks mee, want ja, het lichaam is inmiddels verbrand van jullie je vader. Maar die hebben toen destijds wel een notitie gemaakt van, joh, daar wordt Yvonne K. genoemd als mogelijk. Van, joh, er is daar iets niet in de haak. En toen eigenlijk dit onderzoek weer begon te lopen, popte dat op. En toen heeft de recherche ook aan die 3 familieleden, of die 3 dochters van John Boom gevraagd van, willen jullie aangifte doen? En dat hebben ze gedaan.
Ja.
Dan heb je dus een plus in je, dat is een plusje zoals ze dat bij de politie noemen. Van, joh, klopt, we hebben een. Maar hoe hard is dat soort bewijs? Want is het eigenlijk wel bewijs? Waar zegt het iets over, Aysen?
Ja, het is geen echt bewijs. In die zin dat Yvonne niet ook wordt verdacht van de moord op John Boom.
Ja.
Dus in die zin is het allemaal niet redengevend. Hoef je het niet te gebruiken als rechter voor het bewijs. Maar het kleurt wel.
Ja.
En dat voedt wel het beeld. Het is een dame die dit niet mogelijk 1 keer doet, maar misschien 2 keer en misschien nog wel meer.
Ja, dus in principe heb jij dan, terwijl je eigenlijk te maken hebt met Esther, heb je te maken met een zaak die draait om 1 moord. Namelijk die om Chris Gimbis. Daar komen eigenlijk 2 andere... Nou ja, zeg je 1 sterfgeval, die van de weduwe van Chris Gimbis komt daarbij. En die van John Boom, die haar ex, die ook zelfmoord had gepleegd, die komt daar ook bij. Maar daar wordt ze niet van verdacht.
Nee, maar het kleurt zo het dossier.
Ja.
En het is, als zo'n interview een dag voor de zitting verschijnt, ja, rechters lezen natuurlijk ook kranten.
Ja, hè?
En dan krijg je qua onderbuik, word je een beetje misselijk van.
Misschien moeten we even gaan kijken naar het forensisch bewijs in deze zaak, hè, Aysen? Dat is natuurlijk, want kijk, we hebben het nu over stemmingmakerij. Maar er lag ook wel, lag natuurlijk ook wel belastend bewijs tegen Yvonne K. Met jouw advocatenbril, waar kwam jij zo'n beetje op?
Nou ja, het begint al met het stoffelijke overschot. Het lichaam, het dode lichaam van Gimbis is onderzocht. En dan blijkt er meer in te zitten dan alleen pentobarbital.
Ja, ik ga even naar. Daar heb jij natuurlijk heel uitvoerig in verdiept, Esther. Wat is pentobarbital?
Ja, dat is een zelfmoordmiddel. Niet te vergelijken overigens met middel X, wat natuurlijk vaak besproken wordt. Maar de kenmerken van dat pentobarbital, en dat was niet onbelangrijk in deze zaak, is dat op het moment dat je het is poeder. Op het moment dat je het mengt met een vloeistof of met yoghurt of kwark, wordt het echt dat smurvenblauw.
Ja.
En dat is natuurlijk om te voorkomen dat je niet per ongeluk dat potje pakt in plaats dat je op zoek bent naar de pot met stroop.
Ja, voor kinderen en dat.
Ja. Ja. En je kunt het bestellen via internet. En daarnaast heeft het als kenmerk dat het heel bitter is.
Het is een slaapmiddel en het wordt gebruikt. Het is in het verleden veel gebruikt bij zelfdoding.
Ja. Ja.
Nou, het zou ook een anijssmaak hebben gekregen om die bittere smaak van het middel te verdekken.
Oh. Ja. Ja, dus we hebben hier even gewoon de belastende dingen. Yvonne K. is de laatste die Chris Schimwis heeft gezien. Yvonne K. was in het verleden zelfmoordconsulent.
Ja, op dat moment nog steeds, ja.
Ja. Ze heeft op de bewuste avond een foto naar haar dochter gestuurd via haar telefoon. En op die foto was Chris Schimwis te zien. Die lag te slapen op de bank. En dat is de exacte houding waarin hij later is aangetroffen dood door de politie, toch?
Nee, dat is niet exact houding. Oh. Dat is door de getuigen. Die getuigen zijn ook 2 of 3 keer heel grondig bevraagd en wat mij betreft ook voorgelicht door de politie van dat moet wel de exacte houding zijn geweest. Maar wij hebben gezien dat het een spiegelbeeldhouding was, anders. Ja. Op de ene foto had hij een soort vestje aan en op de foto waarin hij aangetroffen is, niet.
Ja, ja.
Dus hij heeft zich omgekleed.
Hij heeft zich omgekleed, ja.
Of hij is omgekleed.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Klopt,
ja. Uit onderschept telefoonverkeer bleek dat Yvonne K. en Chris Schimwis ruzie hadden gehad.
Hè, ja, correct.
Kort daarvoor. En in de maag van Chris Schimwis is ook een antibraakmiddel gevonden. En daar bij dat pentobarbital wordt vaak voorgeschreven dat er een antibraakmiddel bij toegediend wordt om te zorgen dat mensen het niet uitspugen. En Yvonne K. had dat middel ook in huis, toch? Zeg ik het dan goed?
Nou, hij had wat meer in zijn maag. Hij had eigenlijk een soort hele zelfmoordcocktail in zijn maag.
Okay.
Er zaten ook malaria-pillen en dergelijke in.
Okay.
Het is een van onze vragen geweest. Kijk, je moet het een beetje visualiseren. Als je een kind, een peuter, een pilletje moet toedienen. Nou, dat is een helsgevecht.
Ik weet het.
Ja, dus dan moet je een soort mond opensperren met z'n tweeën, weet ik
dat
wat.
Dat is over een hele knop. Ja.
Nou, dit was
een,
dit was, ja, dit was een grote man.
Ja.
En dan moet je gewoon visualiseren. Dat doen we ook altijd. Van ja, hoe gaat dat dan? Nou, dat bentobarbital kun je erbij voorstellen dat het inderdaad in iets heeft gezeten wat hij dan op de onnavolgbare wijze niet geproefd heeft of wat dan ook.
Ja.
Maar dat antibraakmiddel en die malariapillen, dat waren tabletten met een omhulsel. Dus die zijn ook niet fijn gestampt geweest of wat dan ook. Mm-hmm. Snap je? Dus die poeder, het is niet losgemaakt in poedervorm en dan vervolgens ergens doorheen gemixt.
Ja.
Ja, en dan is het natuurlijk heel bijzonder. Hoe kan iemand zonder dat hij door heeft iets doorslikken?
Ja. Ja.
En dat was een van de vragen ook van ons. Ja, toen werden we eigenlijk min of meer uitgelachen door de officier van justitie. Waarom we dat nou zo zeiden. Maar zo moet je eigenlijk zo'n heel dossier uit elkaar gaan trekken.
Pellen.
Pellen dat alles wat gesteld wordt als, nou ja, zo belastend. En hè, dat moet je terug gaan halen. Van, maar is het dan ook zo belastend?
Ja.
En is het ook gebeurd zoals het nu gezegd wordt?
Heb ik hiermee nou de belangrijkste bewijsmiddelen opgenoemd?
Nou ja, er lagen natuurlijk nog wel wat vervelende appjes van haar naar haar dochter toe.
Ja.
Er zou ook een telefoongesprek s'avonds zijn geweest waarin ze een vriend zou hebben verteld van hij is overleden. Terwijl ze dat eigenlijk op dat moment nog helemaal niet kon weten. Ja, later blijkt dat die vriend dat later ook pas ingevuld heeft. Dus bij zijn eerste verhoor heeft hij dat helemaal niet gememoreerd. Maar pas toen eigenlijk die hele mediacampagne op gang kwam, toen heeft hij gezegd, oh ja, ze heeft me s'avonds nog gebeld. Hij heeft gezegd, hij is dood.
Ais,
ja.
Met jouw advocatenblik. Hoe zou jij zo'n dossier aanvliegen? Esther die zegt, afpellen van het bewijs. Dus je gaat eigenlijk elk bewijsmiddel dan onderuit halen. Of hoe werkt dat?
Ja, nou ja, precies zo. Elk bewijsmiddel onderuit halen. Esther zegt al, er is een cocktail aan middelen in aangetroffen in dat lichaam. Zij was er niet. Dus het moment van toedienen en wanneer treedt het in, dat is heel belangrijk in deze zaak. En dan zie je wel dat nadat je dus dat pentobarbital hebt ingenomen, dat het 30 minuten daarna, een uur daarna, sommige gevallen 2 of 3 uren later, treedt de dood in. En ondertussen ga je slapen, ga je snurken, val je gewoon, ben je dood.
Mm-hmm.
Nou, vaststaat dat Yvonne K. om 8:30 om en nabij naar huis is gegaan. Dat staat volgens mij nergens ter discussie.
Nee, ze was die avond bij Chris Schimwis en ze is toen op een gegeven moment naar huis vertrokken.
Ja, ja. Vanwege mistige weersomstandigheden blijkt ook allemaal te kloppen. En dan de volgende ochtend wordt hij dood aangetroffen.
Ja.
Toch zou ik denken, al die middelen zitten in die man. Er zitten oxazepammetjes in, 3 verschillende varianten. Dat zijn slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen. Ja. Er zit dus een antibraakmiddel in, wat gerelateerd kan worden aan dat pentobarbital. Dan denk je, oké, heeft die man dat dan ofwel willens en wetens zelf ingenomen?
Mm-hmm.
En was hij dus mogelijk wel bezig met een zelfmoord?
Mm-hmm.
En sluit het dat moordscenario uit?
Ja.
En met name denk ik, maar dat, dus ik zou het denk ik op dezelfde manier gaan doen zoals Esther het heeft aangevlogen.
Ja.
En Esther was ook gewoon op de juiste weg, want Yvonne K. was in vrijheid.
Ja.
En heel weinig verdachten van een moordzaak zijn in vrijheid wanneer ze op een inhoudelijke behandeling wachten. Dus de rechtbank is op enig moment in de procedure gaan nadenken over, hoe sterk is dat bewijs nou en wijst het nou maar allemaal op zo'n moordactie? Of kan het nou ook die zelfmoordactie zijn?
Ja, dus dat betekent dus eigenlijk, dat wil dus niet zeggen, dit gaat echt om bewijs. Hè? Dit gaat echt, kunnen we bewijzen dat zij hem heeft gedood of niet? En daar, dat is eigenlijk de vraag waar de rechtbank zich over moet.
Nou ja, heeft zij enige opzettelijke handeling verricht die tot zijn dood heeft geleid? En het is precies wat IJssen zegt, dat enorme gat tussen haar verlaten van de woning, hè, 20:32, toevallig weet ik het precies.
Ja, tuurlijk.
En het moment dat hij dood wordt aangetroffen. Kijk, en toen ben ik er ook wel voor gaan liggen. Want op een gegeven moment moet je ook wel waken als advocaat. Kijk, je gaat heel veel onderzoek laten verrichten. Maar het kan natuurlijk ook ten nadele uitpakken. Hè, dat het alleen maar bewijs bevestigt of bekrachtigt richting je cliënt. Dus je moet ook met je cliënt iedere keer bespreken van, ik wil dit onderzoek laten verrichten.
Wordt dat mogelijk een probleem voor jou?
Ja.
Dat is een vraag die natuurlijk alleen je cliënt kan beantwoorden.
Ja, precies. Ja. Zij zei, Esther, je kan alles laten onderzoeken, want het is gewoon niet gebeurd door mij. Kijk, en dan zit je met dat hele gat. En toen heb altijd forensisch mensen bij ons op kantoor zitten. Toen heb ik gezegd, oké, wat kan nou eigenlijk zo'n lichaamstemperatuur beïnvloeden, waardoor het moment van overlijden later zou kunnen liggen of vroeger?
Ja.
Veel vroeger. Want dat is eigenlijk wat de officieren van justitie zeiden. Van, ja, laat die vroeg maar even, hè, met heel dat verhaal over die 15 uur verschil. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
Maar wat was dat verhaal over die 15 uur verschil dan?
Nou, dat was eigenlijk 20:32 en het moment dat hij aangetroffen was.
Ja.
En dan gaat zo'n lijkarts, of zo'n schouwarts, die gaat dan terugredeneren wanneer het vermoedelijke tijdstip van overlijden moet zijn geweest.
Ja, want die schouwarts, die heeft dat lichaam natuurlijk bekeken en die heeft, maar toen op dat moment werd er niet uitgegaan van, er is iets raars mogelijk aan de hand, er is mogelijk sprake van moord.
Nee.
Dus die schouwarts heeft gewoon gekeken van, dit is natuurlijk overlijden, dat zal dan zo laat wel een beetje geweest zijn.
Ja, maar goed, uiteindelijk de tijdstip van overlijden kun je niet zomaar wegpoetsen. Hij heeft niet zomaar gezegd van, het is dan natuurlijk overlijden, dus ik doe even een gokje. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Dus, maar
Het onderzoek is ook niet extreem uitvoerig geweest.
Nee, maar je zit dan nog steeds, hij had het geloof ik even maar uit mijn hoofd, tussen 2:30 en 3:30 s'nachts had hij het benoemd. Mogelijk tijdens zijn overlijden. Maar dan zit je nog steeds niet aan 8:30, 9:30, 9:30 s'avonds.
Ja, ja.
En toen heb ik gezegd, nou, dan moeten we eens bekijken in die woning wat allemaal factoren zouden kunnen zijn die dat tijdstip van overlijden beïnvloedt. Bijvoorbeeld het tochten, de temperatuur. Hè? Heel veel mensen hebben thermostaat die s'avonds afslaat. Had hij veel gegeten? Zijn lichaamsgewicht? Had hij gedronken? Hoe was zijn levenfunctie en dergelijke? Ja, de officieren hadden zoiets van, luister eens, wat moeten we met dit verhaal? Wij gaan uit van een niet natuurlijk overlijden. En die marge is 15 uur. Nou, wat is het probleem? En daar was de rechtbank heel erg scherp op. Want die snapte precies waar wij naartoe wilden.
Ja, maar ook dom dat die officieren dat niet door hadden.
Nee.
Want nader onderzoek over dat tijdstip van overlijden had ook iets kunnen uitwijzen, iets stevigers kunnen uitwijzen, dat het mogelijk eerder zou hebben plaatsgevonden.
Exact.
Want dit gebeurt in 2020. Tijdstip van overlijden is in december 2020 vastgesteld door de schouwarts. Maar het NFI heeft vanaf de zomer van 2022 een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij ze op de marge is nu niet meer een blok van 2 uur, maar de marge is een blok van 45 minuten max.
Ja,
dus
ja,
dat was mij ook bekend. Eisen?
Dat je vanaf de zomer van 2022 nauwkeuriger kunt berekenen wat het tijdstip van overlijden is aan de hand van het aantreffen van het stoffelijk overschot, dus van het dode lichaam.
Ja, ja.
Als je dus geen getuige hebt, maar alleen moet afgaan op dat lichaam.
Dat wist ik.
Ja.
En dat wisten de officieren niet, denk ik?
Nou ja, we hebben nauw contact met de Saxion Hogeschool en de Hogeschool Amsterdam, de Forensic Science. En wij hebben dus onze studenten een model laten ontwikkelen om het nog nauwkeuriger in te zetten. En dat kan dus nog nauwkeuriger.
Ja.
En dat heb ik eerst natuurlijk toegepast op kantoor. Van wat zijn nou al die artefacten die ervoor zorgen, of factoren, die ervoor zorgen dat tijdstip van overlijden. Waarom heb ik dat gedaan? Om er vast voor te gaan liggen op het moment dat de officieren zouden zeggen van ja, de thermostaat stond zo laag en we hebben toch zones en mensen zijn in en uit gelopen en buiten was het heel koud. Er is niets over gezegd.
Maar is dat dan een punt dat het Openbaar Ministerie echt heeft laten liggen, denk in jouw visie, Eisen?
Ja, want als je duidelijkere informatie had over, dus concretere informatie had over tijdstip van overlijden van Chris Grimwis, als het nou voor 12 was geweest, of rond de klok van 10, rond de klok van 11. Je ziet gewoon dat pentobarbital, dat kan de dood kan intreden een half uur, dus ja, dat is 9 uur, maar ook 12 uur had gekund. Ja. En het tijdsvak, zoals het nu is vastgesteld, is dus vanaf 2:30 tot 4 uur 's nachts. Ja, en dan past het niet, want Yvonne was toen al lang en breed in Tilburg.
Ja. En bijvoorbeeld ook de invloed van voeding, hè? Van, ja. Wat heeft yoghurt nou voor invloed? Zuivel. Maar hij had daarvoor en uiteindelijk in de maaginhoud kwam mango ook tevoorschijn. En
toen wat ben zegt ik dat dan?
Nou ja, dat zijn allemaal factoren die je mee moet wegen met het werken van pentobarbital, net wat Eisen net schetst. En dan zit je dus al veel uren later of eerder. En ja, dat was nog een hele leuke, toen we die maaginhoud laten onderzoeken. Nogmaals, en als verdediging neem je dan best wel wat risico's. Hè? Dan kan er ook nog iets heel anders uitkomen. En daar bleek mango te zitten in zijn maag. En mango heeft een verteringstijd bij normale volwassen mensen van 2 à 3 uur. Dus hij heeft toen 's nachts nog mango op. Bleek terugrekenend. Mm. Ja, dat was zo'n cruciaal punt. Maar ook daar werd eigenlijk overheen gestapt. Van, niet door de rechtbank. De rechtbank wist exact waar wij naartoe wilden.
Kan het nou zo zijn dat Yvonne K. heeft die woning verlaten? Die is toen naar haar eigen woning gegaan, hè? In Tilburg, geloof ik.
Ja.
Daar straalt haar telefoon vanaf dat moment uit. Kan het nou zo zijn dat zij nog even heen en weer is gereden? Zou dat kunnen? Of is dat gewoon een scenario wat ik hier nu bedenk, waarvan je denkt van ja, ze laat haar telefoon liggen en ze rijdt nog even heen en weer?
Het zou kunnen.
Nou, ze reed een tamelijk dure auto die met de track and trace, dat is allemaal in beeld gebracht.
Ja.
En ook de pijlmastgegevens van haar telefoon. Ja, dan zou ze de telefoon moeten achtergelaten hebben. Maar ze heeft ook nog 's avonds nog met mensen gebeld. En de volgende ochtend was er ook op het moment toen de werklui bij haar voor de deur stonden om 6:30. Dus ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. Maar goed, wij hadden 2 scenario's om te onderzoeken en dat vond ik al...
ik snap het. Nee, maar ik bedoel, dit is natuurlijk zo'n zaak waar je scenario's... Ik begreep dat het OM daar geloof ik uiteindelijk 7 heeft neergelegd.
Ja.
Dus iedereen gaat scenario's bedenken. Dus ja, ik had deze even bedacht. Hoe verliepen die zittingen? Want we gaan nu naar strafzaak. Dus, hoe verliepen de zittingen in deze zaak? Was daar veel media-aandacht?
Ja, dat heeft iedere keer bomvol gezeten. Zelfs met extra zalen, ja. Ja, ja, heel veel studenten ook. Natuurlijk, de nabestaanden waren aanwezig. Heel veel mensen uit het dorpje Halsteren.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment ook steeds meer collega's ook wel die wilden kwamen kijken. En steeds meer journalisten. En dat heeft mij toe genoodzaakt om ook wel een stap te nemen qua herkenbaarheid van mijn cliënten. Want onze Peter Urban was daar aan het tekenen. Ja, nou ja, die tekeningen zijn natuurlijk altijd fantastisch. En zijn foto's. En ik had er wel vertrouwen op dat mijn cliënt op een gegeven moment vrij zou komen voor de inhoudelijke behandeling.
Ja.
Dus dat hoop je altijd.
Ja, daar refereerde Eisen net ook even aan.
Ja, dus ik zei tegen haar, ik denk dat je een pruik op moet zetten. Toen had ze een zwarte pruik gekozen, waardoor het beeld van heks... sorry, Eisen.
Ja, nee.
Een beeld van heks.
Voor de luisteraar, Eisen heeft een prachtige bots met donkere krullen. Ja.
Nee, maar ze had dus een zwarte pruik gekozen. En goed, de rode had het ook niet goed gedaan. En blond, dan had je het gold digger effect weer bevestigd. Dus het was een lastige. En die heb ik haar op laten zetten. Dus ze werd vanuit cellencomplexen aangevoerd. Nou, de voorzitter was woedend. Die was echt heel boos op mij. En toen zei ik, ja, welk huishoudelijk reglement of welke wettelijke bepaling verzet zich tegen het feit dat mijn cliënt een pruik draagt?
Even praktisch, Esther. Is het dan zo, op de dag van de zitting heb jij een pruik ergens vandaan gehaald?
Nee, die was al lang ingevoerd in Nieuwersluis.
Oh, dat is ingevoerd. Dus ja. Je kan gewoon een pruik invoeren naar Nieuwersluis?
Heb ik niet gedaan, maar...
Dat is gedaan door familie of iets dergelijks. Mevrouw denkt, nou, het wordt tijd voor de zwarte pruik en daarmee komt ze naar de zitting.
Ja.
Oké.
Okay. Zo is het gegaan.
Je brengt IJsje nu wel op een idee.
Klopt,
hè?
Ik heb dit nog nooit overwogen.
Toen zei de voorzitter van, hij vond het eigenlijk gewoon een belediging van de rechtbank. En toen zei ik, ja goed, maar volgens mij voorziet geen enkele wettelijke bepaling hierin. Ik zeg, we hebben ook cliënten die met een mondkapje op, in jouw zaak ook met een mondkapje op, met een hoodie op, in de rechtbank zitten.
Ja, bij jouw zaak, bij Peter R. de Vries, zaten er mensen als mummies omdat ze niet getekend wilden worden.
Kijk, want waarom wil een rechter zien wie die voor zich heeft, om die identiteit vast te stellen? En dat kon gewoon.
Ja.
En ik heb ook gezegd, we kunnen ook aanbieden dat voordat het publiek binnenkomt, een tekenaars, dat u cliënten ziet en dan met de pruik op. Nou ja, hij was not amused.
Ja.
En iedere keer zei hij weer, het is geen carnaval, mevrouw vroeg. Zei ik, nee, dat is het niet.
Nee. Op enig moment, hè, dus je hebt al die performerzittingen, daar refereerde je net aan. Nou blijkt dus inderdaad, wat IJsje net al zei, dat Yvonne K. Op vrije voeten wordt gesteld.
Ja.
Hoe was dat?
Werd eigenlijk voor haar steeds veel lastiger. Ze had er zo op gehoopt dat ze op vrije voeten zou komen. En toen heb ik wel gezegd, de beschermende setting die je hebt in het huis van bewaring, hoewel ze het daar ook heel lastig had, die is er niet. En nu komt alles keihard op je af. Nou ja, dat bleek ook wel. Er stonden journalisten voor haar deur. Er werd aangebeld. De buren wilden geen contact met haar. Haar wandelclubje en alle sportclubjes, die hadden even geen zin in mevrouw K. Dus ze is heel eenzaam geworden in die periode. Ze had wel een paar vriendinnen die haar steunden. En wat familie ook, maar het is heel eenzaam. En het probleem is natuurlijk, op het moment dat iemand op vrije voet is, zit je niet aan die 3 maanden, iedere keer pro forma en dan een keer een zitting. Dus de rechtbank heeft uiteraard uiteindelijk ook wel echt voortvarend behandeld. Hè?
Had jij toen al het idee van, nou, het gaat ook goede kant op in deze zaak? Voor mijn cliënt althans?
Nou, ik vond op een gegeven moment wel dat, ook mede door de podcast, het beeld wel begon te wankelen. Hè? Zoals het beeld was, zoals zij geproportioneerd was in de media en alles eromheen, ook op elke zitting. Dat het beeld begon te wankelen. Dus de bewijspijlers zoals ze gepresenteerd werden. Dus dat ging wel de goede kant op. Alleen ja, mentaal was het voor haar op een gegeven moment zo zwaar, dat het natuurlijk uiteindelijk ook het einde is zoals het einde is geworden.
Ja, in die podcast wat bij mij, en daar kan ik ook misschien een heel ander gevoel over hebben dan IJsje, maar wat in die podcast de hele tijd bij mij blijft hangen is, ja, het is allemaal wel heel verdacht, maar het klip en klare keiharde bewijs dat het zo is gegaan als het Openbaar Ministerie meent, dat is er niet. Dat is eigenlijk wat het gevoel de hele tijd is geweest, wat bij mij is blijven hangen.
Nou ja, dan is het in de podcast heel goed neergezet, want dat is ook wat wij hebben getracht over te brengen bij de rechtbank.
Ja, wat heeft Yvonne K. Tijdens de zitting verklaard?
Nou, ze is, de eerste dag was het echt een heel, heel vervelend kruisverhoor, maar ook dat brengt weer met zich mee. Als rechters twijfelen, doen ze dat ook. Daar bereid ik mijn cliënt ook altijd op voor. Zeg ze, ja, maar ze houden alleen maar de belastende dingen voor. Ik zeg, ja, maar daar moet de rechter iets van vinden. Kijk, wat ontlastend is dat moeten wij natuurlijk ook in het pleidooi nog eens een keer naar voren brengen. Ja. Maar rechters zijn aan het zoeken van, wat is er nu gebeurd? Ja, daar kwam ze niet goed vanaf.
Nee.
Want dan krijg je weer echt wel die getroubleerde jeugd. En het echt met de hakken in het zand van, waarom wil die vrouwelijke rechter dit allemaal weten? Hoezo? Hè? En er zijn natuurlijk heel wat belastende zaken in, dan wel onhandige zaken. Zoals zij correspondeerden via de app en telefoon. Ja, dat heb ik zelf overigens ook wel eens, dat het dan net allemaal iets te kort door de bocht gaat. Maar als je dat allemaal bekijkt als je dat allemaal bekijkt met de gekleurde bril van, hier zit een moordenares, ja, dan kom je er wel.
Ja.
En,
dus die zaak ging eigenlijk op de overtuiging, hè? Want dan, ja. En dan zit je natuurlijk, als een zaak op de overtuiging gaat, hoe werkt dat, IJsje? Leg dat eens uit. Ik weet het wel, maar ik denk voor de luisteraar wel belangrijk.
Nou ja, als de zaak op de overtuiging draait, dan weet je in ieder geval dat er een kritische bevraging op zitting aankomt.
Ja.
Dan bereid je je cliënt daar ook op voor. Je wordt doorgezaagd, dat zeg je ook. Raak niet in paniek, geef gewoon een antwoord. Je kan dat even oefenen. Je kan zelf ook doen van, nou, ik ben nu even de voorzitter. Ik ben de bijzitter. Beetje good cop, bad cop, zoals wij het hier ook een beetje doen. Hè?
Waar heb je het over?
Ja.
Nee, ik snap het.
Ja, nee, die verdeling maak je dan om vervolgens een beetje zo die vrouw te prikkelen. Om te kijken van, wat gebeurt er nou als je op wat puntjes drukt. Maar ze moet er vertrouwen in houden en blijven houden dat die kritische ondervraging niet betekent, het is gedaan met me en ik ga 19 jaar de bak in.
Ja, want dat is wat het Openbaar Ministerie eiste.
Ja.
Verraste die eis jou?
Nee, ik had het wel in de orde van grootte bedacht, ja.
En verraste die eis jouw cliënt?
Had haar niet moeten verrassen. Ik heb haar natuurlijk wel heel erg daarop voorbereid. Maar het is wel wat eisen zegt. Zij was op een gegeven moment gewoon mun geslagen door en die ondervraging. En dan komt de tweede, derde dag. Nou ja, het requisitoor was inktzwart. Daar kwam ze vreselijk vanaf.
Ja.
Dat is natuurlijk ook tot op bepaalde hoogte de taak van het Openbaar Ministerie. En ze hadden natuurlijk munitie genoeg in het dossier om het op die overtuiging te spelen.
Ja. Wat was nou het belangrijkste van jouw verweer? Ik bedoel, je hebt ons jouw verweer gestuurd en dat is een pagina's dik epistel. Maar als je de kern moet samenvatten, wat zou dat zijn?
Kijk, de rechtbank had er kunnen komen qua bewijs, hè? Dat kan altijd. Maar is dan ook de overtuiging dat zij het is geweest? Of, anderzijds beredeneerd, misschien heb je wel de overtuiging van wat is dit voor vrouw? En we zien ze er best voor aan.
Ja.
Maar hebben we dan het wettelijk bewijs? Ja, en dat is toch echt die bandbreedte tussen het moment van overlijden en haar verlaten van de woning. Dus wat is haar actieve handeling geweest? Ja. Ga die nou eens benoemen. Kijk, je kunt zeggen, ja, zij heeft pentobarbital toegediend. Maar goed, het zou heel bijzonder zijn dat hij pentobarbital onder dwang dan wel onbewust heeft ingenomen, maar de rest wel zelfbewust heeft ingenomen. Ja. Daar kom je nooit.
Nee, want het Openbaar Ministerie, dat zei ik net ook al, die heeft 7 scenario's neergelegd. En eigenlijk van die 7 kon er eentje. En dat was, het was Yvonne K. die dit gedaan heeft. Maar ja, jij zegt, dat staat helemaal niet vast.
Nou, ik vond ook dat het Openbaar Ministerie heel ver erin ging om te weerleggen dat Grimwis nooit zelfmoord had kunnen plegen.
Nee.
En ik heb in mijn naaste omgeving, we hebben het ook ooit wel eens met een rechter in Haarlem gehad, meegemaakt.
Klopt.
Dat we de 2 dagen ervoor nog met iemand in de kroeg stonden en zeiden, volgende keer betaal jij het rondje. En die werpt zichzelf voor de trein, snap je? Dus
ja,
ik vind
je doelt daarmee op van Chris Grimwis was een gelovig man. Die stond goed, blij in het leven.
Ja.
Omdat hij zo gelovig was, zou hij nooit zelfmoord plegen. Dat zijn een beetje de argumentatie. Waarom er getwijfeld wordt aan die zelfmoord. Hè?
Ja, maar goed, welk scenario je ook gaat volgen.
Ja.
De vraag is natuurlijk die bij de rechters voorlag. Hebben wij wettig en overtuigend bewijs voor het feit dat dit het enige scenario is wat overeind blijft? En dat zou de moord zijn dan.
En daar moet dan zo'n rechtbank zich over gaan buigen. En die hebben dan bedenktijd. Hè? Die gaan, hoe lang was dat in deze zaak?
2 weken.
Gewoon standaard 2 weken.
Keurig.
Ja.
Keurig,
en dan
ja.
2 dagen voor de uitspraak, op maandag 25 september, pleegt Yvonne K. zelfmoord.
Ja.
2 dagen voor de uitspraak. Hoe hoorde jij dat?
Ze had mij 's ochtends nog een mail gestuurd en waarin ze ook weer haar zorgen kenbaar maakte over de uitspraak en dat ze dan direct vast zou komen te zitten. Ja, die zorgen kon ik niet wegnemen. Want
zij vreesde weer de vrouwengevangenis in te moeten.
Ja, en dan herhaal je dat verhaal al 2 weken lang. Dat je zegt, ja Yvonne, maar het kan ook de andere kant op. En anders hebben we nog altijd de mogelijkheid van hoger beroep. Hè? Hoewel dat natuurlijk de worst case was, maar goed. En dus ik had die mail ontvangen. En toen 's middags belde haar dochter volgens mij naar kantoor, naar een secretaresse. En zei, ja, ik krijg mijn moeder niet te pakken. Ja, daar heeft mijn secretaresse op gereageerd. Ja, Esther zit in een bespreking. En
zoals dat gaat.
Ja, zoals dat gaat.
That's a you problem.
En toen belde er nog een vriendin van haar. Die had ook naar mijn secretaresse gebeld. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een van de journalisten van Brabants Dagblad, geloof ik, dat ze een politiefotograaf hadden gezien bij de woning van Yvonne K. In de loop van de middag is toen bevestigd dat ze zelfmoord had gepleegd, ja.
Wauw.
Ja.
En wat dacht jij dan toen, op dat moment?
Ik had het wel eens eerder verwacht, maar dat heb je natuurlijk meer met cliënten die dan vastzitten en eigenlijk alles om zich heen zien instorten. Ja, financieel, vrienden, sociaal kader, kinderen die zich van hen afkeren en zo. Ik had het nu niet meer verwacht. Ze was nog zo strijdlustig en ze had ook eigenlijk best een goed gevoel over hoe de zittingsdagen uiteindelijk waren afgelopen. Maar toch, ja, in het oog van de finish zou ik zeggen, in het zicht van de finish, toch deze beslissing genomen.
Ja, want eisen, een proces dat draait om waarheidsvinding. Hè? Daar hebben we soms wel nabestaanden van mensen die zijn vermoord of omgekomen. Die hebben daar moeite mee. Maar het proces draait om waarheidsvinding. Wat gebeurt er nou als de verdachte komt te overlijden?
Ja, dan komt er geen oordeel over wat de waarheid was op die 8 december 2020.
Als ik daar zo eens over nadenk, dan denk ik van, Ja, je zou dit ook kunnen zien als een soort verkapte schuldbekentenis. Of als een opgestoken middelvinger van jongens, jullie kijken maar even, ik stap er tussenuit.
Ja, ik geloof wel dat de nabestaanden het zo ervaren hebben, ja. Ja.
En ik kan me ook voorstellen als advocaat dat je, je bent professioneel, maar dat je denkt, potverdomme joh, had het even dat vonnis afgewacht. Waarom doe je dit nou? Is dat een emotie waarover jij hier niet wil praten?
Nou, ik wil over alles praten hoor, maar als jurist vind ik het wel doodzonde.
Ja.
Want ik had nog enigszins gehoopt op een overweging ten overvloede. Dat is heel lang geleden ooit bij de rechtbank met Maastricht gebeurd. Want de enige beslissing die de rechtbank kan nemen is inderdaad niet ontvankelijkheid. Maar die rechter zal natuurlijk al lang dat vonnis klaar liggen. Daar gaan ze natuurlijk niet meer de laatste dag schrijven. Dus het had zo kunnen zijn, ook deze voorzitter een klein beetje kennen, dat hij had gezegd van... niet ontvankelijkheid is de enige juridische beëindiging van deze zaak. Maar dat deden ze heel netjes en heel zuiver. Hij zei ook van wat wij ook zouden zeggen nu, het zou nog meer vragen en nog meer onduidelijkheden op gaan roepen.
Ja, maar het is extra pijnlijk natuurlijk voor de nabestaanden. Mensen die hoopten op een vorm van waarheid. Hè? Ook voor de nabestaanden van haar partner, ex-partner John Boom natuurlijk.
Ja, maar ook voor haar eigen nabestaanden natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Want voor hetzelfde geld was het wel een vrijspraak geworden, ja.
Hey, weet je eigenlijk hoe zij zelfmoord heeft gepleegd?
Nee. Dat onderzoek is kennelijk nog gaande.
Nee, want dat is natuurlijk... Ik dacht ook van hoe heeft ze dat dan gedaan? Want als ze pentobarbital heeft gebruikt... Maar dat weten we dus gewoon niet.
Dat weten we niet. Nee.
Heeft zij afscheidsbrieven of zoiets achtergelaten?
Ze heeft een brief aan haar dochter gericht. En die heeft die dochter ook gelezen. En er is een andere brief in beslag genomen door justitie. En daar weten we de inhoud niet van.
Dochter weet dat ook niet.
Nee. En dat is heel schrijnend.
Op dit moment zijn er dus eigenlijk 5 mensen in Nederland die weten wat het vonnis in die zaak was geweest, hè, Aysen? Dat is dus de combinatie, de rechters en de griffie, toch?
Ja, 3 rechters, 1 griffier.
2 griffiers.
Oh, 2 griffiers, ja. Nee, dan 5 mensen die weten wat de beslissing zou worden.
Jezus.
Het geheim van de raadkamer is
klopt.
Het nu, hè?
Ja. Zou ooit iemand uit de school klappen?
Nou, dat is volgens mij helemaal niet bonton. Hey.
En ik ga gewoon al die pensioenfeestjes aflopen van die rechters.
Ja. Is natuurlijk wel zo'n zaak waarin je als je zegt, joh, een proces dat draait om waarheidsvinding, dat is een elementair onderdeel van het proces. Dan zou je toch ook kunnen zeggen van, joh, zeg gewoon wat het zou worden. Waarom is dat zo moeilijk?
Omdat het heel veel consequenties gaat hebben. Stel dat het een bewezen verklaring was geweest. Ja?
Dan was jij in hoger beroep gegaan, maar dat had niet meer gekund.
Dat had niet meer gekund, nee. Dus dat had heel veel onduidelijkheden opgeroepen. Als het een vrijspraak was geworden...
Had het OM in beroep gekund, had niet meer gekund.
Nee, precies.
Is dat waarom dat denk je niet meer? Dat ze dan denken van, nou, we doen maar gewoon helemaal niks.
Ja, strafvervolging kan niet als er geen verdachte is.
Maar Yvonne K. was wel de erfgenaam van Chris Grimwis. Sterker nog, het Openbaar Ministerie heeft altijd gezegd, een van de motieven van haar was, zijn miljoenen, die zijn nu van haar. Dus zij laat nu na aan haar kinderen. Want als je wordt veroordeeld voor een moord, kan je dan nog van diegene erven?
Nee.
Dat is onmogelijk.
Nee. Nou, ik weet niet of het onmogelijk is, maar erfrechtelijke regels zijn volgens mij zo dat als je moet een waardige... erver zijn. En als je veroordeeld bent, bijvoorbeeld voor de moord of doodslag van diegene, ben je onwaardig om te erven. En dan is dat niet meer mogelijk.
Dus.
Maar ze is niet schuldig verklaard.
Dus dit heeft gevolgen voor haar nalatenschap, Esther.
Ja, en daarbij nog de aanvulling dat ook al is die persoon onwaardig om te erven, wat nu niet het geval is, is de vraag natuurlijk of wat haar erfgenamen onwaardig zijn om te erven. Er is ooit een zaak geweest van iemand die een TBS is gegaan met zijn moeder vermoord heeft.
Mm-hmm.
Maar zijn zonen hebben wel geërfd van die moeder. Dus het is een heel complex verhaal.
Ja, we gaan hier dus nu eigenlijk erfrechtelijk onontgonnen terrein op. Hè? Als ik dat zo begrijp.
Ja.
Speel jij nog een rol in deze? Kijk, we hebben het hier, Aysen, altijd over afgedane strafzaken. Nu gaan we gelijk van het format afwijken.
Klopt.
Maar speel jij daar nog een rol in deze hele kwestie op dit moment?
Ja, okay. Ik sta de dochter bij. Want het is zo dat het Openbaar Ministerie de dochter wil vervolgen wegens witwassen op het moment dat ze de erfenis aanvaardt.
Ja.
Aysen knikt, die snapt hem.
Ja,
ik snap hem niet.
De dochter van Yvonne, die erft alles wat haar moeder toekwam.
Ja.
En het Openbaar Ministerie zegt, ja, maar wacht eens even. Een deel van het geld wat Yvonne toekomt, is verkregen door een moord. Dus de miljoenen, ik weet niet of het miljoenen of een miljoen was, van Grimwis, die dus naar Yvonne K. zouden gaan en dan via Yvonne K. naar haar dochter gaan. Ja, dat is verkregen door middel van een misdrijf en dat is witwassen.
Is nou zo dat in die zaak, hè, in zo'n witwasverdenking, dan betekent dus dat de rechtbank zich uiteindelijk zal moeten uitspreken of is die moord gepleegd of niet? Zou je denken dan toch?
Nou, is die moord gepleegd, ja
of
nee?
Want als je mist, dan moet je wel het misdrijf kunnen vaststellen. Dus wordt er een misdrijf vastgesteld. Dus dit is wel echt vrij bijzonder.
Klopt.
Dit is zo bijzonder dat ik heb al heel wat erfrechtdeskundigen in de arm genomen. Ook strafpleiters. Dit is heel bijzonder. Kijk, op zich hoeft het gronddelict niet vast te staan. Hè? Dus een moord, dat iemand zich wel kan schuldig maken aan witwassen. Alleen op het moment dat je al een bepaald gevoel hebt bij die dochter. Dat ze wetenschap zou hebben gehad of alvast iets verkregen zou hebben via die moeder. Waarom heb je haar toen ook niet vervolgd in die hoofdzaak? Dat hebben ze dus niet gedaan. Die dochter is nooit als verdachte aangemerkt.
Dus dit is hoe dan ook een soort geitenpaadje?
Nou, ik vraag me af of dat justitie zich op die weg moet wanen. We zitten met een Openbaar Ministerie wat, we weten allemaal hoe traag de rechtsgang op dit moment is.
Hierbij geven wij ons met napleiten ook op glad ijs, hè, lieve luisteraar. Want nu gaan we praten over iets wat nog loopt. Maar goed, Esther.
Ja. Nee, maar het is natuurlijk de vraag of dat de nabestaanden hier ook wel bij gebaat zijn dat het op deze manier deze weg ingaat.
Ja.
Maar als je het hebt over de nabestaanden, dan bedoel je de nabestaanden van Grimwis.
Ja.
Ja. Ja. En niet dus alleen de nabestaanden van Yvonne.
Nee, precies.
Deze zaak wordt dus nog... Zij het in erfrechtelijke, strafrechtelijke zin vervolgd. Esther, hoe kijk jij terug op deze zaak?
Ja, het is wel een klein beetje natuurlijk beroepsmatig frustratie dat die zo afgelopen is. Want ik had inderdaad ook heel graag het vonnis willen lezen. En ja. Ik had ook buitengewoon goede hoop op dat het een vrijspraak zou worden. Het is wel old school geweest weer dat je echt weer heel creatief moet zijn om zo'n zaak af te pellen. Ja, dus op alle facetten dat je denkt van wat als vaststaand wordt gepresenteerd... Als je weer teruggaat naar jezelf en zegt... Is dit nou wel zo vaststaand? Is dit wel een feit?
En dat zullen we eigenlijk nooit weten, hè, Aysa?
Nee. Maar we kunnen wel misschien vragen... Wat zou jij doen als jij de rechter was? Zou je uitgaan van de zelfmoordtheorie of de moordtheorie?
Och, nu stel je mij even zo'n gewetensvraag. Ja, ik vind het zo ingewikkeld ook. Ik kom niet veel verder dan dat ik denk van... ja. Het is allemaal wel heel verdacht, maar de smoking gun, ik weet het niet. Ja. En dat is natuurlijk extreem pijnlijk voor iedereen die bij deze zaak betrokken is. Hè? De nabestaanden van Grimwis, de nabestaanden van John Boon, de nabestaanden van Yvonne K. Het is in die zin, is hier geen recht gedaan.
Nee, dat klopt. Er is geen recht gedaan.
Esther Vroeg, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Aysa, hoe vond je dat het ging?
Hartstikke leuk.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host advocaat Aysa Siemen. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel erg leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag, crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.